Het is moeilijk om je in te denken dat er mensen op deze wereld lopen die andere mensen verschrikkelijke dingen aan kunnen doen. Elke dag komen we zoveel mensen tegen en je weet niet waar al deze mensen toe in staat zijn. Wat nog moeilijker is om je in te denken, is dat er zelfs kinderen zijn die verschrikkelijke dingen doen, zonder berouw. Tijdens deze aflevering zal je je enorm verbazen waar een kind toe in staat is. Aflevering 30, Mary Bell. Mary Flora Bell werd geboren op 26 mei 1957 in Newcastle in het Verenigd Koninkrijk. Mary woonde bij haar moeder. Haar moeder was 17 jaar oud en verdiende haar geld als sekswerker. De biologische vader van Mary was niet bekend, maar er wordt veelal gezegd dat het Billy Bell zou zijn. Billy was een bekende crimineel die de meeste tijd doorbracht in de gevangenis, met een moeder die vaak weg was vanwege haar werk. En haar vader, die niet in haar leven was, was Mary erg vaak alleen. Volgens de mensen die Betty en Mary goed kenden, heeft Betty haar dochter een aantal keer geprobeerd te vermoorden. Er is een incident geweest waarbij Mary uit een raam is gevallen. Een incident waarin ze per ongeluk heel veel slaappillen heeft ingenomen. En het schijnt zo te zijn dat Betty Mary steeds snoepjes gaf. En eigenlijk was dit hele zware medicatie. Mary schijnt achteraf zelfs gezegd te hebben dat haar moeder mannen liet betalen om hun zo lang mogelijk hun gang te laten gaan met haar dochter. De val uit het raam waar ik het eerder over had, heeft ervoor gezorgd dat er bij Mary schade is veroorzaakt in haar prefrontale cortex. De prefrontale cortex is het voorste deel van de hersenen en dit speelt een cruciale rol bij verschillende hogere cognitieve functies en gedragscontrole. Hier zijn enkele van de belangrijkste functies van de prefrontale cortex. De prefrontale cortex is betrokken bij het plannen, organiseren en initiëren en aansturen van doelgericht gedrag. Dit omvat ook de mogelijkheid om flexibel te schakelen tussen taken, het vasthouden van informatie in het werkgeheugen en het reguleren van impulsen. Het speelt ook een rol bij het reguleren van emoties, het inschatten van sociale situaties, het begrijpen van emoties van anderen en het vormen van sociale oordelen. Ook is de prefrontale cortex betrokken bij het nemen van beslissingen met betrekking tot ethiek en moraliteit. Het helpt bij het afwegen van de voor- en nadelen van bepaalde handelingen en het nemen van beslissingen op basis van morele overwegingen. De prefrontale cortex zorgt er ook voor dat we doelen kunnen stellen, plannen kunnen maken om die doelen te bereiken en problemen op kunnen lossen. Ook zorgt het voor het onderdrukken van impulsen en het handhaven van zelfbeheersing. Het is van vitaal belang voor het vermijden van impulsieve en ondoordachte reacties. Het voorste deel van de prefrontale cortex, met name het dorsolaterale prefrontale gebied, is betrokken bij het werkgeheugen. Dit is nodig voor het vasthouden van tijdelijke informatie tijdens het uitvoeren van mentale taken. De prefrontale cortex is dus essentieel voor veel aspecten van de cognitieve functies en het sociale gedrag. Schade aan dit gebied kan leiden tot veranderingen in de persoonlijkheid, verminderde impulscontrole, emotionele instabiliteit en moeilijkheid bij het plannen en uitvoeren van complex gedrag. Op 25 mei 1968 was het één dag voor Mary haar 11e verjaardag. Deze dag besloot ze om de 4-jarige Martin Brown mee te lokken. Ze leidde hem naar een verlaten huis. Hier wurgde ze hem tot hij overleed. Hierna ging ze naar haar vriendin, Norma Bell. Norma was geen familie van Mary, maar had toevallig dezelfde achternaam. Mary nam Nora mee naar het lichaam. Maar toen ze daar aankwamen, zagen ze dat twee jongens hem al hadden gevonden, waarna ze snel wegvluchten, en de jongens ook. Eén dag later vond de politie zijn lichaam. Ze konden bij Martin geen doodsoorzaak achterhalen. En toen ze zijn huis doorzochten, vonden ze een leeg potje met pijnstillers en ze gingen ervan uit dat hij dit had ingenomen en was weggelopen en door de overdosis aan pijnstillers was overleden. Eén dag later braken Mary en Nora in bij een kinderopvang. Hier liet ze allemaal brieven achter waarin ze bekende de moord op Martin te hebben gepleegd. De politie zag dit als een grap en nam het niet serieus. Een paar avonden later waren Mary en Nora gezien op camera's bij het kinderdagverblijf. De meisjes werden alleen weggestuurd, maar ze kregen geen straf. De dagen hierna begon Mary tegen mensen op te scheppen dat zij Martin zou hebben vermoord. Niemand geloofde haar, want ze loog wel vaker over vreemde dingen. Maar dan, ongeveer 2 weken na de moord, op 31 juli, besloten Mary en Norma om samen de 3 jaar oude Brian Holt te vermoorden. Ze hebben hem gewurgd en hierna zijn ze weer teruggegaan naar zijn lichaam. Ze hebben een schaar meegenomen en hiermee hebben ze eerst zijn geslachtsdeel gemutileerd. Ook hebben ze over zijn benen heen gekrast en hebben ze op zijn buik een grote M gekrast. Ze verstopten daarna zijn lichaam. De zus van Brian begon ondertussen een grote zoektocht. Ze maakte zich erg zorgen over haar broertje. Tijdens deze zoektocht zei Mary dat ze moesten kijken op een bepaalde plek. Maar Brian's zus dacht dat hij daar niet zou kunnen zijn, dus ze zochten verder, maar niet op die plek. Toen Brian eindelijk werd gevonden, op de plek die Mary steeds had aangewezen, was de politie enorm gechoqueerd. De moord was zo gewelddadig en de politie begon gelijk met mensen ondervragen. Ze kwamen al snel uit bij Mary en Norma, die zich allebei erg verdacht gedroegen. Mary was ook de dag van de moord nog gezien met Brian. Tijdens de verhoren gedroeg Mary zich heel afstandelijk en Norma gedroeg zich juist heel opgewekt. De politie maakte van Mary de hoofdverdachte. Maar ondertussen konden ze maar geen bewijs vinden. Ze bleven maandenlang Mary en Norma oproepen voor verhoren, totdat Mary een fout maakte. Ze vertelde dat ze een 8 jaar oude jongen had gezien en dat hij iets op het hoofd sloeg van Brian op de dag dat hij was overleden. Daarna zei ze dat deze jongen een gebroken schaar mee had genomen. Maar wat Mary niet wist, was dat de politie niet bekend had gemaakt dat het lichaam van Brian verminkt was met een schaar. Nu had de politie haar eindelijk. Ze werden aangeklaagd. Maar op 17 december 1968 werd Norma Bell vrijgesproken van de moorden. Mary pleitte schuldig aan doodslag op basis van verminderde toerekeningsvatbaarheid. Dit betekent dat ze een misdaden beging, maar haar toerekeningsvatbaarheid was erg verminderd. Waarschijnlijk hebben ze dit hierop gegooid vanwege haar jonge leeftijd. De rechter oordeelde haar schuldig aan doodslag in plaats van moord, vanwege de verminderde toerekeningsvatbaarheid. Mary Bell werd niet veroordeeld tot een gevangenisstraf, maar tot detentie tijdens Her Majesty's Pleasure, wat betekende dat ze vastgehouden zou worden net zolang als noodzakelijk werd geacht. In de praktijk heeft ze ongeveer 12 jaar doorgebracht in detentie en werd ze vervolgens vrijgelaten onder een nieuwe identiteit om haar te beschermen tegen de publieke aandacht. De zaak van Mary Bell heeft veel vragen opgeroepen over het strafrechtelijk systeem met betrekking tot minderjarige daders. En dit heeft bijgedragen aan discussies over de rehabilitatie en de behandeling van jonge delinquenten. Waaronder bijvoorbeeld over de leeftijd van de strafbaarheid. De zaak van Mary heeft vragen opgeroepen over de geschiktheid van het strafrechtelijk systeem om te gaan met zeer jonge daders. Het heeft discussies aangewakkerd over de leeftijd waarop individuen als strafrechtelijk verantwoordelijk moeten worden beschouwd. En welk soort straf dan passend is voor kinderen die ernstig misdrijf begaan. Over verminderde toerekeningsvatbaarheid heeft de zaak van Mary bijgedragen aan discussies over de complexiteit van de beoordeling van de geestelijke gezondheid en de verantwoordelijkheid van de jonge daders. Dit heeft betrekking tot hoe het rechtssysteem omgaat met minderjarigen met psychische problemen of andere factoren die hun gedrag beïnvloeden. De zaak heeft ook de aandacht gevestigd op doelen van het strafrechtelijk systeem, met een nadruk op rehabilitatie in plaats van bestraffing, vooral bij jonge delinquenten. Het heeft vragen opgeroepen over de effectiviteit van detentie en of het systeem een voldoende middelen biedt voor de behandeling van herintegratie van jonge daders in de samenleving. De vrijlating van Mary Bell onder een nieuwe identiteit heeft de discussie aangewakkerd over de privacy en bescherming van jonge daders na een vrijlating. Het roept vragen op over hoe de samenleving omgaat met ex-delinquenten en dan vooral degene die ernstige misdrijven beginnen op jonge leeftijd. Over Mary Bell komen soms nog wel eens verhalen naar boven. Zo zou ze een dochter hebben en deze dochter is in 2019 bevallen. Dit betekent dat Maribel dus toen oma is geworden. Verder wordt haar leven heel erg privé geleefd en is de bescherming in het Verenigd Koninkrijk zeer streng. Dit was de aflevering voor vandaag. Dank je wel voor het luisteren en hopelijk luister je volgende aflevering weer mee. Tot dan!